En ik las een tijdje terug een indrukwekkend verhaal van Beck Weathers. En Beck was een bergbeklimmer. Dat was niet van zijn beroep. Van zijn beroep is hij patholoog anatoom. Maar hij was een fanatiek bergbeklimmer. Hij had al verschillende bergen beklommen. En op 11 mei 1996 besloot hij met 34 andere bergbeklimmers de uitdaging aan te gaan om de Mount Everest te beklimmen. En dat is een behoorlijke berg, zoals je waarschijnlijk wel weet. En die dag staat in de bergbeklimmerswereld bekend als een van de grootste rampdagen in de bergbeklimmersgeschiedenis. En deze 34 klimmers zijn namelijk in ongelooflijke moeilijkheden terechtgekomen. Vanwege sneeuwstormen, kou en er gebeurde van alles. Van alles ging mis. En 9 bergbeklimmers zijn er die dag overleden. Ze kwamen bijna allemaal in ernstige moeilijkheden terecht. Zo ook het groepje waar Beck mee klom. Dus Beck was met een groepje van 5 waren ze op een bepaald moment overgebleven. En ze kwamen in die storm terecht. En het was koud. Uiteindelijk hebben ze een plek gezocht waar ze konden schuilen. Maar toen waren ze zo bevangen door de kou en zo moe dat ze eigenlijk ook niet meer verder konden. En ze besloten daar te blijven. Maar een van de 5, die kreeg toch op een bepaald moment moed. En die besloot verder te klimmen. En dat was een afstand van 300 meter naar beneden, want ze zochten een hulpkamp, zeg maar. En hij is erin geslaagd om bij dat kamp te komen. En toen heeft hij alarm geslagen. Hij zegt, joh, er liggen 4 mannen daar, bevangen van de kou. En er moet gauw hulp heen. Dus ploegen hulpverleners zijn erheen gegaan. En toen ze aankwamen bij deze 4 mannen, ontdekten ze dat 2 van deze mannen aan het sterven waren. Buiten bewustzijn. En elke prikkel die ze toen dienden, reageerden ze niet meer op. En toen hebben ze een heel zwaar besluit genomen. En dat doe je in de bergbeklimmerswereld soms. Ze hebben de 2 mannen die wel aanspreekbaar waren, die nog wat konden, hebben ze meegenomen. En de 2 stervende mannen hebben ze voor dood achtergelaten. Omdat het ongelooflijk zwaar is om mannen die om lijken zeg maar mee te nemen. Ze dachten echt, hier is geen hoop meer. En onder deze 2 mannen was Beck Weathers. En er is nog een nacht overheen gegaan. Hij lag daar te bevriezen. En in de ochtend gloren hoorde hij opeens stemmen in zijn onderbewustzijn. En hij zag ook iets in zijn onderbewustzijn. Hij zag zijn vrouw en zijn kinderen. En hij hoorde ze roepen, papa, geef niet op. En zijn vrouw, Beck, geef niet op. In zijn onderbewustzijn hoorde hij zo die stemmen. En dat werd een vonk in hem. Dat gaf hem een stuk passie hier binnen in zijn hart. En hij heeft zijn ogen open gekregen die dichtgevroren waren. Het ene oog kreeg hij trouwens niet open. Eén oog kreeg hij open. Hij kon maar 1 meter of 4, 5 kon hij zien. Hij is opgestaan en hij heeft een ongelooflijk lange tijd gedaan over de 300 meter die hij naar beneden moest klimmen. Maar hij heeft het gered. Hij kwam als voor dood aan in dat kamp. Hij leeft nog steeds, Beck. Hij heeft het overleefd. Hij is alleen zijn neus kwijtgeraakt en zijn 2 handen. Die zijn bevroren. Maar hij heeft zijn vrouw en zijn kinderen weer mogen ontmoeten. En dat vonkje hoop kwam weer toen hij een stukje perspectief kreeg. Toen hij zeg maar zijn vrouw en zijn kinderen zag en hoorde. En dat gaf hem een stukje passie in zijn hart. En passie is ongelooflijk belangrijk. En daar wil ik vanochtend iets over delen met je. Ik wil een tekst lezen uit de Romeinenbrief. Ik vind de Romeinenbrief, om eerlijk te zijn, niet echt een hele makkelijke brief. Dus goed beschouwd is het een van de zwaarste theologische werken die geschreven zijn, denk ik. In ieder geval van Paulus. En een groot deel van het boek is in die zin vrij ingewikkeld. Maar vanaf hoofdstuk 12 wordt het eigenlijk heel makkelijk. In de zin van dat in elke zin zit er geladenheid. En zitten er continu aanmoedigingen, aanvuringen voor gelovigen. En ik wil er eentje uitpikken die ik zelf ontzettend mooi vind. Hoofdstuk 12 vers 11 zegt, laat uw enthousiasme niet bekoelen. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Nog een keertje. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. De Amplified zegt dat denk ik nog mooier. Never lack in zeal. Ja, zorg ervoor dat je nooit tekortschiet in passie. Be a glow. Be a glow. En zorg ervoor dat het vlammetje daar blijft. And burning with the Spirit, serving the Lord. Nou, dat wordt je ziel, ijver, vuur, zou je ook met passie kunnen vertalen. En daar, dat heb je al begrepen, denk ik, daar wil ik vanochtend een aantal dingen met je over delen. Nou, in ons woordenboek wordt passie ook wel omschreven als hartstocht. En toen ik dat las, toen had ik zoiets van, wow, zo heb ik nog nooit gezien. Het woord hartstocht heb ik heel vaak gebruikt, hè? Hartstochtelijk. En opeens zag ik wat het woord betekende. Hartstocht betekent letterlijk tochten uit je hart. Dat is het. Dus er zit iets in je hart. Ja, er zit daar passie, er zit daar enthousiasme, er zit daar verlangen, er zit er iets. En dat kun je niet binnenin houden. Je hart staat open en die hartstocht tocht er zeg maar uit. Dat is wat passie doet. Mensen met passie herken je ogenblikkelijk. Die zijn enthousiast. Ja, die zijn vol energie. Die stralen iets uit, een stuk positiviteit. Als je bij mensen geweest bent die passie hebben, dan ga je er ook zelf gepassioneerd vandaan. Passie is aanstekelijk. En passie, heb ik ontdekt, is ongelooflijk belangrijk. Wist je dat? Passie is datgene wat we van nature graag doen. Je hebt allemaal wel eens dat je bezig bent met een activiteit en dan ben je gepassioneerd bezig. En wat gebeurt er dan? Je vergeet de tijd. Heb je wel eens meegemaakt of niet? Je zit zo in de flow, zo in de stroom, zeg maar. En je vergeet alles. Want je bent met datgene bezig waar je, ja, wat je fantastisch vindt. En dan gaat het allemaal vanzelf. En dat komt uit je hart, dat komt uit je binnenste. Passie is de creativiteit. Goed luisteren, achter elk groot kunstwerk. Achter elk mooi theaterstuk, achter elk geweldig muziekstuk. Ja, overal zit ergens iemand achter met een stuk passie. Die iets gezien heeft, ja, wat wij vaak niet zien. Ja, iets kunstzinnigs, die zien iets. En vanuit dat zien komt er een passie. En vanuit die passie gaan ze aan de gang en creëren ze hele mooie dingen. Ik geloof zelfs dat er niet iets betekenisvol zeg maar, gecreëerd kan worden zonder passie. Zonder die hartstocht. Die is ongelooflijk belangrijk. Passie geeft energie. Passie geeft kracht. Passie geeft een innerlijke drive. Passie geeft je een reden om 's ochtends vroeg op te staan, je bed uit te gaan en iets te doen met je leven. Ja? Dat is uiteindelijk wat passie in je leven doet. Passie zorgt ervoor dat die wetenschapper tot diep in de nacht doorwerkt aan de medicijn. Omdat hij weet, als ik het medicijn kan ontwikkelen, dan kan het levens redden. En daarom gaat hij maar door. Ja, passie is de kracht die een sporter ervaart die graag een Olympische medaille wil halen. He, misschien als jonge knul al, hij heeft ontdekt, ik heb talent en hij heeft een droom. Ja, hij ziet het voor zich, oh, die Olympische medaille. En jarenlang ontbeert hij allerlei dingen. Waarom? Hij heeft een passie. Hij wil die droom wil hij uiteindelijk in zijn leven behalen. En die passie die geeft hem de motivatie, de kracht en de energie om dingen te doen die anderen niet bereid zijn om te doen. Ja, dat is wat passie uiteindelijk doet. Passie zorgt ervoor dat bergbeklimmers de Mount Everest hebben beklommen. Passie doet gewone mensen bijzondere dingen doen. Nou, toen ik met het onderwerp bezig was, toen kwam ik bij het Latijnse woord passie. En het Latijnse woord voor passie, dat betekent ook pijn. En je kent ongetwijfeld, dat zou worden genoemd de Passion of Christ. Hè, is ook de pijn van Christus. Dus echte passie, daar zit ook lijden in. Als je echt gepassioneerd bent, dan ben je bereid om een prijs te betalen om je doel te behalen. Dan ben je bereid om leuke dingen opzij te zetten, omdat je dat doel wil bereiken. Je bent zelfs bereid tot diep lijden, want je bent gepassioneerd voor iets wat je uiteindelijk in je leven wil bereiken. De apostel Paulus was zo'n man die gepassioneerd was. Hij zegt, ik hecht niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven. Zie je dat? Hij zegt, mijn leven interesseert me niet. Als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Jezus ontvangen heb. Zie je dat? Ik heb mijn doel, zegt hij. Ik heb een bestemming. Ik weet waar ik heen ga. En dat vind ik zo belangrijk. Dat heeft mij zoveel passie gegeven dat ik bereid ben om diep lijden te doorstaan, ja, om uiteindelijk het doel in mijn leven te bereiken. Ja, Jezus was in wezen natuurlijk ook vol passie. Passie gaf hem uiteindelijk de kracht om naar het kruis te gaan. Hebreeën 12 vers 2, hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Nou, waar kun je allemaal passie voor hebben? Je kunt passie hebben voor heel veel dingen. Toch of niet? Je kunt passie voor je vrouw hebben, maar je kunt ook passie hebben voor Ajax, dat heb ik bijvoorbeeld. Nou, is dat hier een beetje verkeerd misschien om dat te roepen? Ja, dat begrijp ik wel. Ja. Maar als ik naar de stand kijk, ben ik liever een supporter van Ajax dan van Groningen, hoor. Ja. Je kunt passie hebben voor tuinieren. Je kunt passie hebben voor dieren. Ja, daar ontstaat zo'n dierenpartij uit. Ja, je kunt passie hebben voor milieu. Je kunt passie hebben voor postzegels. Mijn opa had passie voor postzegels. Die had er alles voor over om postzegels uiteindelijk te pakken te krijgen. En daar moet ik je iets over vertellen. Mijn opa groeide op met mijn oma. Toen ze getrouwd waren, hadden ze een gezin met 8 kinderen in de crisisjaren. En mijn grootvader was emotioneel wat zwak. En had bij de marine gewerkt, maar dat was niet helemaal goed gegaan. Dus uiteindelijk was hij afgekeurd bij de marine. En in de crisisjaren, ze hadden een hartstikke arm. En mijn oma die drong maar aan dat hij toch weer een baan zou zoeken. Maar hij was daar gewoon, ja, ik zeg het even op zijn helderste, scheiterig voor. Hij dorst gewoon niet te solliciteren. Maar voor postzegels deed hij alles. Voor postzegels, hij was nooit bang om ergens heen te gaan als hij een postzegel kon krijgen. Waarom? Omdat dat zijn passie was. Passie doet je dingen doen die eigenlijk voor mogelijk denkt te houden. Dus je kunt voor allerlei dingen passie hebben. Wij hebben zelfs in de gemeente een groep mannen, een groep jongens, waaronder mijn zoon en mijn schoonzoon. En ik moet het even voorzichtig uitdrukken, ik weet niet hoe gevoelig het hier ligt, maar die hebben passie voor whisky. Oeh, kan dat in de gemeente? Ik drink al 35 jaar geen alcohol, dus dan weet u dat. Ik ben echt een fanatiek geheelonthouder. En die passie met whisky, moet u niet denken dat die jongens zich dronken drinken. Maar die vinden whisky gewoon ontzettend leuk. Dus die eens in de zoveel komen ze met elkaar. En dan hebben ze de meest bijzondere whiskyfles weer weten te krijgen. Allemaal, weet je. En dan gaan ze van elkaar gaan ze proeven. En aan het eind van de avond roken ze ook met elkaar een sigaartje. Dus dat hebben ze, ja. Dus het vloek in de kerk. Daar hebben ze passie voor. Dat vinden ze leuk. Nou, zouden er verkeerde passies kunnen zijn? Ja, er kunnen wel verkeerde passies zijn. Hè? Maar over het algemeen zijn de meeste passies die we hebben zijn op zich niet verkeerd. Zolang, en nou wordt het belangrijk, nu kom ik to the point. Zolang het de passie voor God maar niet in de weg gaat staan. Onze passie voor God zal altijd de grootste passie in ons leven moeten zijn. Wist je dat? Dat is zo ontzettend belangrijk. Als dat verdwijnt. Op een dag komt er een schriftgeleerde naar Jezus toe en die vraagt hem, wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Nou, je kent het, hè? Jezus antwoordde, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht, met andere woorden, met al je passie. Dat zegt het Engels ook, love the Lord God with all your passion. Wij worden opgeroepen om vol passie voor God te zijn. En andere passies zijn niet verkeerd, zolang ze maar ondergeschikt blijven aan die eerste passie voor God. En weet je wat er gebeurt, heb ik in mijn eigen leven gemerkt, en heb jij ook gemerkt, dat als ik passie voor God heb, dan gebeurt er wat. Toch of niet? Ik heb passie voor mijn rijken. Na 35 jaar heb ik nog steeds dezelfde passie voor mijn rijken als dat ik 35 jaar geleden had. Dat kan ik echt zeggen. Heel goed, ja. Ja. En wat gebeurt er als je passie voor iemand hebt, dan wil je graag bij hem in de buurt zijn of niet? Ben je met mij eens of niet? Toch? Dan wil je met diegene wil je optrekken. Dat is met God ook zo. Als we passie hebben voor God, dan willen we graag bij hem zijn. Graag dicht bij hem zijn. En weet je wat er gebeurt als wij dicht bij God zijn? Als we met hem optrekken, dan gebeurt er wat met ons. Ik noem dan voltrekt zich een hartsynchronisatie. Ja, dat is een beetje mijn thema, ook van mijn weblog. Hartsync. Ja, wat betekent dat? Dat betekent als we bij God zijn, dan gaat ons hart synchroon lopen met het hart van God. Ja, en wat gebeurt er dan? Dan wordt zijn liefde wordt onze liefde. Zijn dromen worden onze dromen. Zijn plannen worden onze plannen. En zijn passies worden onze passies. Dat is wat gaat gebeuren. Als God je grootste passie is, dan ga jij ook zijn passies, ja, gaan jouw passies worden. Dat is wat er gebeurt. Daarom is het zo belangrijk om dicht bij God te blijven, om gepassioneerd voor God te blijven. Want je ziet vaak als mensen hun passie voor God kwijtraken, dan worden andere passies groter en dan zie je ze langzamerhand zie je de verkeerde kant uitgaan. Dus die passie voor God is zo ongelooflijk belangrijk. Nou, wat zijn zijn passies? Want dat zouden ook onze passies moeten zijn. Ik heb er een aantal voor je op een rijtje gezet. Ja, wat Gods passies zijn, waarvan ik vind, het zullen ook onze passies moeten zijn. En niet omdat het moet, maar omdat het gebeurt. Snap je wat ik bedoel? Dat gebeurt als je met God leeft. Dan worden zijn dromen jouw dromen. Dan worden zijn liefde jouw liefde. Dan wordt zijn passie jouw passie. Ik ga ze opnoemen. Zijn passie is dat ieder mens behouden wordt. Dat is zijn passie. Als het goed is, is dat ook onze passie. Zijn passie is dat het koninkrijk van God in deze wereld doorbreekt. Lieve mensen, wat leven in een ontzagwekkende tijd. Ja? En met ontzagwekkend bedoel ik, wat een donkere tijd. Als ik geen christen was, zou ik compleet in paniek raken, weet je dat? Dat meen ik echt. We gaan er naartoe met de wereld. Ja, het is tijd dat de kerk opstaat. Sta op, word verlicht. Ja, Jesaja 60, hè, zeker. Laat je licht schijnen. De heerlijkheid van God is over jullie. Het koninkrijk van God moet gebouwd worden. Dat is zijn passie. Zijn passie is dat zijn kerk gezond is. Zijn passie is dat jij op je bestemming komt. Zijn passie is dat jij een goed huwelijk hebt. Zijn passie is dat jij een rein en heilig leven leidt. Zijn passie is ook, dat is niet een zo van even een, ach, ook even iets, nee. Zijn passie is ook dat jij gewoon leuke dingen doet, weet je dat? Dat jij het leven leuk vindt, dat is ook zijn passie. Daarom zeg ik altijd, ja, ik weet van welke voetbalclub God houdt. Van Ajax. Ik heb gewoon zijn passie overgenomen. Nee. Maar God vindt het leuk, denk je dat hè? Als wij plezier hebben. Als ik naar Ajax kijk en geniet, dan geniet hij ook. Niet van Ajax, denk ik dan. Maar hij houdt misschien liever van Groningen. Nee, dan geniet hij van mij. Ja, dus God wil ook graag dat wij pleziertjes hebben met elkaar. Leuke dingen doen. Dat vindt hij geweldig. Nou, ik heb hier een hele belangrijke quote staan. Ik lees hem voor. Zolang God je eerste passie is, zullen zijn passies ook jouw passies blijven. En zolang God je eerste passie is, goed luisteren, zul je ook de genade, de kracht en het doorzettingsvermogen ontvangen om vol te houden, om voor zijn passies te blijven gaan. Zo ontzettend belangrijk. Nou, ik wil er een aantal passies uitlichten, 3 stuks. Waarvan ik denk dat het een passie is die we allemaal zouden moeten hebben. En die eerste passie heb ik hier genoemd, ik wil God steeds beter leren kennen. Jij ook? Ik wil God steeds beter leren kennen. Ik heb 4 prachtige kinderen. Ik ben zo trots op ze. En mooie mensen, zo noem ik ze. Ik vind mijn kinderen mooie mensen. Dat is ook het verlangen van Marijke en mij geweest. Weet je, dat we mooie mensen zouden voortbrengen. Wij hebben nooit gedacht in carrière, in succesvol leven of zo. Maar we wilden graag mooie mensen voortbrengen. En dat zijn ze ook geworden, stuk voor stuk. En toen Bart naar de middelbare school ging, dus hij zat zeg maar in groep 8 van de basisschool nog. Toen kwamen we opeens op het idee om iets te doen met hem. Maar dan ik dan, iets met hem te doen. En dat komt, ik had een druk leven in die tijd. En we hadden het gevoel dat ik moest investeren voordat hij naar de middelbare school zou gaan. En toen heb ik gezegd, Bart joh, ik wil graag een aantal dagen met je weg. Ergens in Europa. Jij mag kiezen waar we heen gaan. En dan trekken we gewoon een aantal dagen met elkaar op. Dan 3-4 dagen. Om hem voor te bereiden op de middelbare school. En Bart wilde naar Parijs. Dus ik ben met Bart naar Parijs geweest. Geweldige tijd gehad. Nou, dat is niet helemaal eerlijk wat ik zeg. Geweldige tijd. Want hij wilde graag naar Euro Disney. En ja, ik word al misselijk in een draaimolen op de kermis. En ik had besloten, overal waar hij ingaat, ga ik ook in. Oh, jongens. En ik heb het gedaan, hoor. Vreselijk, maar goed. Nee, geweldige tijd. Dat heb ik met al mijn 4 kinderen gedaan. En in die tijd, 3-4 dagen, je bent onderweg met elkaar, je slaapt bij elkaar, je eet met elkaar. Vaak als je in bed legt, weet je, het licht is uit, dan kom je vaak nog diepe gesprekken. En in die dagen spraken we over alle dingen waar ze mee te maken konden krijgen op de middelbare school. We spraken over seks, over drugs, over alcohol, over peer pressure, over het leven wat ze... Zo ontzettend mooi. Met mijn dochter Judith, die wilde heel graag naar Zuid-Engeland. En Zuid-Engeland is ontzettend mooi. We hadden ergens in een klein dorpje hadden we een herberg geboekt. En we heen gegaan met de auto. En met die veerboot zeg maar over. En we kwamen eraan. En prachtig. Glooiend land. Mooie herberg. En het was de 2e dag. Het was mooi weer. We hadden een pizza gegeten bij een pizzeria in het dorpje. En we liepen terug naar het hotel. En ik zei tegen Judith. Ik zou eigenlijk nog wel even een stukje willen wandelen. Het is zo mooi weer. En zegt, nou, ik ook, pap. En in Engeland kan je gewoon de weilanden instappen. Hè? Dus daar heb je wel hekken, maar dan heb je keurige trapjes waarmee je over het hek kan lopen. En dan loop je tussen de schapen, loop je over die geweldige weidelanden. Dat glooiende landschap hè? En hier en daar begroeiing, zo mooi. En we liepen daar, een ondergaande zon. En ik sla mijn arm om Judith heen, om haar schouders. En zij slaat haar arm om mijn middel. En we lopen zo. En ik had zo'n intens gevoel van geluk over me. En ik begin te huilen. Tranen over mijn wangen. Ik bleef voor me uitkijken. En een tijdje keek ik even of Judith in het gaten had. Dus ik kijk even naar rechts. En wat zie ik? Tranen over de wangen van Judith. Ik zei nog niks. We liepen nog door met elkaar. Toen zei ik, Judith. Ja, pap. Ik zie dat je huilt. Ja, u ook, pap. Ja. Ik zeg, waarom huil je? Ze zei, pap, Ik voel me zo ongelooflijk gelukkig. Ik geniet zo. Ik zei, papa ook. Toen dacht ik later, zo moeten Adam en Eva zich gevoeld hebben met God. In Hof van Eden. Daar zijn we voor bestemd, lieve mensen. Wij zijn bestemd om in intimiteit met God te wandelen. Dat zou onze grootste prioriteit moeten zijn. We zijn geschapen als human beings en niet human doings. Ja, hij had geen tuin nodig, God. Dat was zijn taak. Nee, hij schiep een mens naar zijn beeld en gelijkenis, zodat hij zijn hart kon delen. Dat is wat hij wilde. Zodat hij zijn dromen kon delen, zijn plannen kon delen, zijn liefde kon delen. Hij wilde intimiteit met de mens. Daarvoor zijn we geschapen. En als het goed is, is het ons verlangen. Hij wil dat. Hij wil zichzelf steeds meer bekendmaken aan ons. Ik ontdek steeds meer van God. Zoals ik ook nog elke dag weer nieuwe dingen ook ontdek van mijn rijken. Die is ook zo verrassend. Soms leuke verrassingen, soms onaangename verrassingen. Paulus schrijft meer dan 30 jaar na zijn bekering. Hij heeft een geweldige ervaring gehad op weg naar Damascus. Hij heeft God gezien. Het heeft zijn leven radicaal veranderd. Ik zeg altijd, hij kreeg een genadeklap van God op dat moment. Dat was een genadeklap die hij kreeg. Een dreun uit de hemel die hem totaal transformeerde. En die hem een ongelofelijke passie gaf voor Jezus. 30 jaar later zit hij in de gevangenis in Rome. Hij schrijft een brief aan de Filippenzen. En waar schrijft hij over? Hij zegt het volgende, dit is zo mooi. Ik beschouw alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Ik heb alles weggegooid als vuilnis om Christus te kunnen ontvangen en één met hem te zijn. Het enige wat ik wil na 30 jaar, zegt hij, het enige wat ik wil is Christus kennen. Het enige wat ik wil. En dan zegt hij, daarmee wil ik niet zeggen dat ik er al ben. Zie je dat? Hij zegt, ik ben er nog lang niet, zegt hij. Ik ben nog steeds bezig hem beter te leren kennen. Of dat ik al volmaakt ben, maar wel dat ik met dat doel voor ogen blijf doorgaan. Paulus zegt, ik ben gegrepen door God. En ik blijf ernaar jagen hem steeds beter te kennen. Dat was een passie in zijn leven. Is dat ook nog steeds jouw passie? Bij zoveel christenen zie je het, laten we eerlijk zijn, langzamerhand verwateren. Die eerste liefde die verdwijnt. Het is zo belangrijk om die passie met God in stand te houden. En om het verlangen te hebben om God steeds beter te leren kennen. De tweede is ook belangrijk. Ik wil, dat is een passie die ik heb. Dat is een verlangen wat ik heb. Ik wil dat Gods doel voor de gemeente vervuld wordt. Jij ook? De gemeente is zo belangrijk in de ogen van God. Ik zei net, we leven in een wereld, man, die radeloos is. De problemen in Nederland zijn ongelooflijk. Er zijn meer dan 3 miljoen mensen in Nederland met psychische problemen, wist je dat? Uit mijn hoofd 1,2 miljoen mensen met angststoornissen. Er zijn 1,6 miljoen mensen die antidepressieven slikken. Er zijn, schrik niet, meer dan 2 miljoen mensen die ergens aan verslaafd zijn. Ergens aan verslaafd. Dat kan eetverslaving zijn, gokverslaving zijn, verslaving aan drugs en alcohol. Ergens aan verslaafd. Wie gaat die mensen helpen? Psychologen? Psychiaters? Gaat Rutte ze helpen? Er is maar één iemand die deze mensen echt kan helpen. Ben je het met me eens? Ik heb laatst tegen de ouders gezegd, jongens, wij zien best grote problemen met de gemeente binnenkomen. Maar ik zeg, ik geloof dat er in de komende jaren mensen gaan binnenkomen. Weet je, dat kunnen we niet meer aan met elkaar. Daar zal Gods kracht moeten komen, Gods boven te doen. Jezus zal mensen werkelijk moeten genezen en moeten herstellen. Ben je het met me eens? Hij is de hoop der heerlijkheid. Ja. Aan het kruis heeft Jezus alles volbracht. Hij heeft elke nood overwonnen. Daar is herstel mogelijk geworden uiteindelijk. En de kracht van het kruis en de liefde van het kruis is gegeven aan de gemeente. Ja, in de gemeente woont die hoop der heerlijkheid. De gemeente is ongelooflijk belangrijk in de ogen van God. Ik heb hier voor mezelf opgeschreven, de gemeente van Jezus Christus zou een gemeenschap moeten zijn die troost en genezing biedt aan mensen die verdrietig of verbroken zijn. Ze zou bruggen moeten bouwen naar mensen die op zoek zijn. Ze zou haar armen moeten openen voor mensen die vergeten, vertrapt en gedesillusioneerd zijn. De gemeente is de hoop voor deze wereld. En ik heb besloten in mijn leven, ik wil mezelf geven aan die gemeente. En ik zal je nog eens wat vertellen, ik ben zo vaak teleurgesteld geraakt door die gemeente. Die gemeente heeft me zo vaak pijn gedaan. Dat is echt zo. Maar ik ga door. Net als Paulus. Paulus zegt, ik ben blij dat ik nu voor u leid. Zegt hij tegen de Colossenzen, voor die gemeente. En dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog ontbreekt en behoeven van zijn lichaam de gemeente. Paulus was zo gepassioneerd voor de gemeente. Die zei, maar ik blijf doorgaan. Ik vind dat er soms zo makkelijk slecht wordt gesproken over de kerk, over gemeente. Weet je dat? Mijn rijk is christelijk gereformeerd geweest. En ik ook. Ik ben daar. Ik heb de belijdenis gedaan. Ik ben er besprenkeld. We zijn er getrouwd. En we zijn er nog 1,5 jaar geweest. En toen zijn we weggegaan. Ik werd eerst spontaan gevuld met de Heilige Geest. En toen mijn rijk. En toen wisten we, weet je, dit is niet de plek waar God ons wil hebben. Maar weet je wat we hebben gedaan? We hebben afscheid genomen op een hele mooie wijze. Wij hebben de dominee uitgenodigd bij ons thuis. We hebben uitgelegd wat er met ons aan de hand was. En die man begreep het. En we hebben gevraagd, wilt u ons alsjeblieft zegenen? Dat heeft hij gedaan. En hij heeft ons de hand opgelegd. Hij heeft voor ons gebeden. Hij heeft ons gezegend. We hebben nog nooit een slecht woord gesproken over de kerk waar we uitgekomen zijn. En er wordt zo vaak slecht gesproken over de kerk. Mijn lieve vrouw is een paar jaar geleden erg ziek geweest. In die periode heeft ze 6 maanden lang op een hooglaagbed gelegen. In de woonkamer. En ik 6 maanden sliep ik op een matrasje aan haar voeteinde. En in die periode ging het niet goed met haar. Ze werd broodmager. Kon bijna niks meer. Moest met alles helpen. Stel eens voor dat Lodewijk in die tijd op visite was gekomen bij me. Een kopje koffie. En wij zaten aan tafel, een kopje koffie. Lodewijk had tegen mij gezegd van, nou, die vrouw van jou stelt ook niet veel voor, hè? Je ligt dan maar een beetje in bed. En wat heb je daar nou aan? Niet veel waard, hoor. Wat denk je wat ik dan gedaan had? Ja, ik denk, hè? Jij ook, hè? Jij ook, hè? Kom niet aan mijn vrouw, dan kom je aan mij. Hoe haar toestand ook is. Hoe haar toestand ook is, kom niet aan mijn vrouw. Jezus zegt hetzelfde. Kom niet aan mijn bruid. Hoe gehandicapt ze ook is. Hoe zondig ze ook is, kom niet aan mijn bruid, is wat Jezus zegt. Ik heb mijn leven gegeven voor mijn kostbare bruid. Het is iets heiligs, de kerk van Jezus Christus. Waar we respectvol mee om moeten gaan. En waarvan we moeten zeggen, nee, ik moet mijn steentje bijdragen. Goed, de laatste. Ik wil Gods plan met mijn leven vervullen. Ik wil Gods unieke plan met mijn leven vervullen. God heeft een bestemming voor ons allemaal. Je bent er niet zomaar toevallig. Ja, je was al in Gods gedachten voordat je in de moederschoot geweven werd. Werd over Jeremia gezegd, hetzelfde geldt voor jou. En God heeft een bijzondere bestemming met je leven. Het is ook jouw verantwoordelijkheid om die bestemming te vinden, te zoeken. En die bestemming hoef je ook niet krampachtig te zoeken, want die komt vanzelf als jij dicht bij God blijft. Als je met God wandelt, dan gaat hij stap voor stap onthullen wat jouw bijzondere bestemming is. Maar ieder mens heeft een bijzondere bestemming uiteindelijk in zijn leven gekregen. Een sterke drang om iets bijzonders tot stand te brengen. En weet je, daar moet je ook een passie voor hebben, voor die droom die God voor jou heeft, die bestemming die God voor jou heeft. Maar ik heb gemerkt, het geldt voor alle dingen die ik genoemd heb, dat die passies wel geroofd kunnen worden. En mijn passie voor Jezus kan geroofd worden. Mijn betelijke kennis, mijn passie voor de gemeente kan geroofd worden. Mijn passie voor mijn unieke bestemming kan geroofd worden. Mijn passie voor mijn vrouw, voor mijn huwelijk kan geroofd worden. Hoe? Ja, door zonde. Doordat God niet meer op de eerste plaats staat. Maar ik heb gemerkt dat er iets is wat heel veel, zeg maar, passieroof. Nou, dat is teleurstelling. Wist je dat? Teleurstelling is een enorme passierover. We leven in een wereld waar we verwachtingen van elkaar hebben, toch? Toen ik trouwde met Marijke, had ik bepaalde verwachtingen. En Marijke had verwachtingen van mij. Maar ik zal u vertellen dat al onze verwachtingen niet zijn uitgekomen. Wij hebben elkaar wel eens, nou, vaak teleurgesteld. Dat gebeurt. Dat gebeurt in relaties. Als mensen in de kerk binnenstappen, hebben ze bepaalde verwachtingen. En ik waarschuw ze altijd op de introductiecursus, joh, je verwachtingen, daar zullen we niet aan kunnen beantwoorden. Je zult in deze kerk teleurgesteld raken. Er zullen mensen op je tenen staan. Dat gebeurt. Er zullen mensen zelfs tegen je scheen aanschoppen. Welkom in de kerk van Jezus Christus. En als je de volmaakte kerk zoekt, die is er niet. En als hij er zou zijn en jij zou hem bezoeken, dan zou hij voor dat moment niet meer volmaakt zijn. Toch? We doen elkaar pijn. Maar dat betekent dus dat we teleurgesteld raken in elkaar, in mensen. Je kunt zelfs teleurgesteld raken in God. Ik heb dat meegemaakt in mijn leven. Ik heb eens een geweldige droom van God gekregen. Hij liet me iets zien van mijn bestemming. Was bij ons in de kerkzaal een visioen. Voor het eerst in mijn leven dat ik een visioen kreeg was in 1996, een hele tijd geleden. En ik kreeg een woord van hem. En het woord was maar één woord. God zei tegen me: Jan, je zult in dit land heel veel vruchtbaarheid dragen. Ik heb gehuild. Ik wist dat het een woord van God was. Hij liet het me zien door middel van een bloembol. Ik kreeg een bloembol aangereikt. Dus ik geef je een bloembol. En vanuit die bloembol zal heel veel vrucht ontstaan. 2 weken daarna hadden we een VGL-ontmoeting bij ons in de gemeente. En dat werd niet door mij geleid, door anderen. Ik was puur gewoon de gastheer van het gebouw. Hè. Dus ik was verantwoordelijk voor de catering. En het geluid en alles. En er sprak een vrouw, Pat Kokking. En die sprak. En die deed een uitnodiging. En het was in die tijd vond ik een best een heftige uitnodiging. Het ging over volgers die het eigenlijk niet meer zagen zitten. Die burn-out bijna waren. En in die tijd, hè, dat kan Lodewijk beamen, was het toch nog veel meer van, weet je moet toch een beetje voor anderen niet je gezicht verliezen. Hè? En de boel ophouden. En er kwamen een stuk of 13, 14 leiders naar voren toe. En zij stond zo voor het podium, en als ik voor het podium sta. En die mensen stonden met rug naar de zaal toe en ze begint over de eerste te profiteren. Dus niet te bidden, maar te profiteren over de tweede. Ze sprak gewoon profetisch, zeg maar, herstelde ze dingen in die levens. En ik zat gewoon in de zaal en ik dacht, oh, ik moet wat doen. Ik voelde me verantwoordelijk omdat ik gastheer was. En dus ik ging achter die mevrouw op het podium zitten. Net als hier hebben wij naar het podium. Ik ging daar zitten met een opschrijfboekje. Om later te kunnen kijken van, oh, die profetie was voor die. En ze is bij de vierde en opeens draait ze zich om. En ze loopt naar me toe. Ik zit op het randje. Ze zegt, young man, ik was toen nog jong. Young man, zei ze, I've got a prophecy for you. En weet je, ze zei maar één ding. Ze zegt, je gaat ongelooflijk vrucht dragen. Ik zie je staan, letterlijk zei ze, in het midden van een bloembollenveld. Het gaat in vrucht komen en je zult ook vruchtbaarheid dragen in dit land. Nou. Hartstikke mooi, dankjewel. 2 weken later was Hal Oxley in ons midden. En dat was zeg maar in de beginfase van de brede gemeenschap. Ik zat daar met Sjoerd, met Hal Oxley, met Rob. En volgens mij was Piet van Walsum erbij, een klein groepje. En we waren eigenlijk naar Hal aan het luisteren. En Hal was een echte leraar. Die zat dan en die legde alle principes neer. En hij was aan het onderwijzen. Hij was kolonel geweest in het leger Omprins. Maar opeens staat hij op. En ik had hem nog nooit horen profiteren. En toen hoorde ik hem voor het eerst profiteren. Hij staat op, hij loopt om Rob heen, om Sjoerd heen. En ik zat daar, hij loopt naar mij toe. En ik denk, nou, hij zal wel iets willen zeggen, dus ik draai me naar hem toe. En hij staat daar als de kolonel en hij zegt tegen mij, fruitfulness, fruitfulness, fruitfulness will come, abundantly. En hij loopt weer terug naar zijn stoel, ze kon niet doen. Hij ging gewoon weer verder met zijn onderwijs. Dat was typisch Hal Oxley. Daarna, Daniel Rengers zat toen nog bij ons in de gemeente. Die had ik als mede-voorganger, die nu in Rotterdam zit, Europoort. Daniel en ik zijn begonnen we hebben een beleidsplan gemaakt. Hè, met het thema groei. We hadden het gevoel, God gaat het doen. God gaat vruchtbaarheid geven. We zijn hard gaan werken. We zijn gaan bouwen. Na 4, 5 jaar kwam de conclusie dat het gewoon niet was geworden wat we graag verlangd hadden. En er was teleurstelling. Teleurstelling. Jarenlang, ik ben wel doorgegaan, weet je. En toen kwam er opeens nieuwe hoop. We ontdekten een G12-visie. En we kregen contact met zeg maar de man uit Bogota, Cesar Castellanos. Die is bij ons geweest. En ik werd gebombardeerd tot G12-leider over Nederland. En opeens dacht ik, zou dit de tijd zijn? En we zagen ook groei. Er kwamen mensen tot geloof. En toen vroeg leefde even geleden met Aalsmeer. Die vroeg mij om hulp. Die liep een stuk in het leiderschap. Die vroeg of ik die gemeente wilde overnemen voor een interimperiode. Een nieuw leiderschap wilde aanstellen. En ik ging er aan de slag, dus ik leidde 2 gemeentes, een G12-netwerk. En ik dacht, oh heer, weet, dit is waar u over gesproken heeft. En toen kwam er uit het niets, in containers lagen daar het Aviodoom, het oude Schipholmuseum. En opeens hadden we zoiets van, zou God niet iets bedoelen? Er kwamen profetieën en we geloofden dat we samen één zouden worden. En inhalen we meer een hele grote kerk zouden neerzetten. In het Aviodoom samen zouden komen. We hebben architecten laten tekenen, nou, om te likkebaden, de tekeningen. Een zaal van 3.500 zitplaatsen. Een bijbelschool met 75 slaapplaatsen voor studenten. Een groot restaurant. Een fitnesscentrum. Kinderdagverblijf. Weet je, parkeerplaatsen. Alles was er. Alleen het kostte ook geld. 12 miljoen euro. Maar we hadden het gevoel, God heeft gesproken. Ik heb 2 gemeentes meegenomen. Ja, 2 gemeentes van rond de 700 man meegenomen. In die visie. En iedereen zei, ja Jan, dat moeten we doen. Ik stond op het podium. God heeft gesproken. We hebben een droom met elkaar. Laten we ervoor gaan. En wat gebeurde? Het liep allemaal op niets uit. Ik zal je besparen hoe dat kwam. Maar uiteindelijk is het op niets afgelopen. Ik heb die gemeente toen weer overgedragen aan een jonge leider. Aan Martijn, die ik in die 2,5 jaar aan de hand had meegenomen, opgeleid had. Hij zegt, Martijn, jij kunt die gemeente leiden. Ik voelde opeens hoe moe ik was. Ik was ook teleurgesteld. En mijn twee jongste dochters gingen op vakantie naar Nieuw-Zeeland, waar mijn oudste dochter woonde. Die was geëmigreerd. En in de tweede week van augustus word ik gepakt door angst- en paniekaanvallen. En het heeft maanden geduurd, maandenlang. En aan het einde van die periode, 3-4 maanden, ik dorst niks meer. Ik zat thuis op een stoel, dorst niet meer de straat op, want dan kreeg ik ook angstaanvallen. En ik dacht voortdurend dat ik doodging. Maar ik mocht niet langer dan 20 minuten de deur uit. Dan werd ik helemaal gestoord. Op een bepaald moment zei ze, Jan, joh, ik red het niet langer, je moet opgenomen worden. Zo erg was het met me. Nou, daar heeft God me voor bespaard, ik ben eruit gekomen. En na 2 jaar heb ik het leiderschap van de kerk weer op me genomen, maar ik was niet meer de oude. En wat Marijke altijd zei is, en niet verwijtend, maar met verdriet eigenlijk, zei Jan, de glans, de passie is weg uit je ogen. De passie is weg uit je ogen. Dat voelde ik ook wel. Maar ik hield vol. Ik bleef mijn dingen doen. Maar in april 2010 zei ik tegen Marijke, lieverd, ik stop ermee. Ik kan dit niet meer. Ik was zo moe. Moe van het zelf doen. Ik dorst geen visie meer neer te leggen. Ik dorst niet meer in geloof iets neer te leggen. Ik was mijn geloof kwijt. Ik was teleurgesteld in zoveel dingen. In leiders. Er speelden allerlei dingen om me heen ook. Ik denk, ik stop ermee. En voor het eerst zei Marijke niet van, anders maakt ze altijd een grapje. Want iedere voorganger zegt wel eens dat hij mee stopt. Sommigen elke maandag. En ik maak altijd geintjes dan. Ik ben fysiotherapeut, maar daar kan ik echt niet meer in terug natuurlijk. Hè. Dat kan je niet meer in 25 jaar. Maar goed, dan zei ze altijd van, joh, Schiphol is vlakbij. Je kunt allemaal nog vliegtuigen schoonmaken. Dan dacht ik, nou, dan liever voorganger zijn. Maar toen zei ze dat niet. Ze maakte geen grapje, want ze wist, hij is op. Hij kan niet meer. Hij wil echt stoppen. Toen zei ze, maar één ding, lieverd, wil je het nog niet vertellen aan iemand? Wil je er even de zomer overheen laten gaan? In september pas aan je oudste bekendmaken. Ik dacht, nou, is goed. Maar ik was vast besloten. En toen in mei, ik zat het verhaal kort proberen te houden, want ik kan er heel lang over praten. Het was heel bijzonder. Kwam er een man uit Amerika die ik niet wilde, absoluut niet. Hij kwam toch op mijn podium terecht. En die ochtend zat ik echt een beetje met van, nou, weet je, ik had er geen zin in. Maar goed, ik denk, ja, ik ga toch weg. Ja, zo zat ik echt. En die man die begint te preken en in 10 minuten wist ik, hij is door God gezonden voor mij alleen. Oh, de gemeente zal ook wat aan gehad hebben hoor. Maar zijn preek had maar 1 thema. En elk verhaal wat hij vertelde was daarop gespitst. Geef het nou niet op, want je bent er bijna. Geef het nou niet op, want je bent er bijna. En ik kreeg langzamerhand, weet je, hoop. En in die preek vertelt hij opeens over zichzelf. Een vergelijkbare situatie als ik. Hij had een droom van God gehad. God had gesproken. Hij had geprofeteerd op het podium. Uit een gemeente van 800-900 man had hij meegenomen in een visie van ontwikkeling, van vruchtbaarheid, van groei. En hij zegt, na 2-3 jaar, wat gebeurde? Er gebeurde helemaal niks. Eén tegendeel. Er kwam rumoer, er kwam kritiek. Splitsing in de Oudstraat. Ze bleven met 200 man over. En dan zei hij op het podium maar 1 ding. Ik heb zo diep gezeten, zei hij. Ik heb zo diep gezeten. Hij leidt nu een gemeente van 9000 mensen. Dus dan wil ik weten, wat is er gebeurd met je? Dat vertelde hij verder niet. Hij ging met zijn preek, ging hij verder. Na afloop Marijke en ik zitten met hem te eten. We hadden een lunch voor hem klaargemaakt. En ik had maar 1 ding. Ik wil weten hoe diep je hebt gezeten en hoe ben je eruit gekomen. En hij was druk aan het praten. En ik zeg, joh, ik wil je vraag stellen. Hoe diep heb je gezeten? En hij praatte er gewoon overheen. Hij wilde het niet zeggen. Hij gaat door met zijn gesprek. Na 5 minuten zeg, joh, ik wil weten hoe diep heb je gezeten? Hij praatte er weer overheen. Net voor zich een beetje schaamde. Een derde keer vroeg ik. Ik zeg, hoe diep heb je gezeten? Toen zei hij heel diep. Toen zei hij, ik had angst en paniek aanvallen. Hij zei, ik dorst niks meer. Ik dorst het huis niet meer uit te gaan. Ik dorst niet op het podium. Toen dacht ik, oké, nu weet ik hoe diep je hebt gezeten. Ik zei, hoe ben je eruit gekomen, man? Oh, zegt hij, simpel. Hij zei, ik bleef in die periode van angst, van droogte. Hij zei, ik bleef 1 ding doen, elke dag in mijn Bijbel lezen. Hij zei, gewoon een Bijbelrooster. En op een dag, zegt hij, kom ik terecht bij het boek Samuel. Er staat, en de Heer vroeg aan Samuel, hoe lang blijf je nog treuren? Om Saul, sta op, want ik heb een taak voor je. En hij begon het aan me uit te leggen. Samuel had zijn nek uitgestoken. Samuel had namens God gesproken. Samuel had geprofeteerd. Deze leider zal jullie verlossen van de Filistijnen. Samuel had hem gesalfd, deze man. Ja? En wat gebeurde? Saul bleek een ramp te zijn, joh. Voor het land. Samuel voelde zich verantwoordelijk. Hij was teleurgesteld in God, in mensen, in zichzelf, in Saul. Maar God zegt, hoe lang blijf je nog treuren? En hij zei, dat was voor mij de doorbraak. Hij zei, ik bleef in dat treuren. En opeens kijkt hij hem aan. Hij zegt, ik weet niks van je. Hij wist nog helemaal niks van me. Hij was niet geïnteresseerd nog eens in mijn leven. Kijk me aan, opeens wijst hij met mijn vinger naar mijn rijk was erbij. Hij zegt, God zegt tegen jou vandaag, hoe lang blijf jij nog treuren? En ik begin te janken. En hij bedient me, praat met hem, hij bidt met me. En ik wist, ik moet nu dealen met mijn teleurstelling. Nou, teleurstelling van het Aviedoom, andere dingen. Weet je, daar had ik eigenlijk al mee gedeeld. Maar er was één ding waar ik mee zat. Er zat nog pijn in mijn hart. Ten opzichte van een persoon in mijn leven. Die heel belangrijk was geweest, maar me ook heel veel pijn heeft gedaan. En ik merkte, iedere keer als zijn naam viel, dan kwam die pijn weer naar boven. En ik had zo vaak gezegd, ik vergeef hem. Ik vergeef hem, ik vergeef Jeroen. Jeroen was het niet hoor. Ik zal hem even Jeroen noemen, ik vergeef Jeroen. En dat hielp niet. En toen liet God me zien, Jan, schrijf hem een brief. En schrijf in die brief alleen maar, dankjewel voor alles wat jij voor mij gedaan hebt. Dat heb ik gedaan. Ik heb een brief opgesteld en gezegd, dankjewel voor dat, dankjewel voor dat. Want die man heeft heel veel in mijn leven betekend. Alleen maar positieve dingen. Ik zal even vertellen, dit is gewoon onwaarschijnlijk wat er toen gebeurde. Ik was klaar met die brief. Maar ik lag nog op bed. S'ochtends vroeg had ik die brief geschreven. En ik denk, weet je, op mijn gebedswandeling kom ik langs een brievenbus naar 300 meter. Ik denk, ik ga lekker bidden. Ik doe die brief voor de bus en dan wandel ik door. En ik wandel 300 meter, kom bij de brievenbus, ik doe die brief voor de bus. En wat er toen gebeurde, ik lig niet, is onvoorstelbaar. Op het moment dat die brief in de bus gleed, was er over 20.000, 30.000 kilogram emotionele last van mijn schouders af viel. Er kwam een vrijheid in me, onwaarschijnlijk. Ik wist, ik moet terug naar huis, ik moet het Marijke vertellen. Dus ik kom thuis, doe de deuren open, ik roep naar boven. Marijke is een langslaapster, dan weet je dat. Marijke, ja, ze is een avondmens. Marijke! Ik zet koffie, wil je beneden komen? Dus ik zet koffie. Koffie staat klaar. Ik zit op de bank. De drie zits. En Marijke komt naar beneden. Een beetje slaperig. Gaat zitten op de twee zits. Ik wil wat zeggen. Maar ze slaat haar ogen op. Ze kijkt me aan. En ze zegt, wat is er gebeurd met je? Ik zeg, wat bedoel je, lieverd? Je ogen, zegt ze. De passie is weer terug. Ik begon te huilen. Ik begon te vertellen wat er gebeurd was. Zij begon te huilen. En vanaf dat moment zeg ik wel eens, is het geschiedenis. Die passie kwam terug. Mijn bestemming kwam terug. Twee weken later belt Wilke van de Kamp me op. We hadden elkaar heel lang niet gesproken. Jan, kunnen wij met elkaar eens een kopje koffie drinken? Ja, natuurlijk, Wilke. We zitten met elkaar. En hij zegt, Jan, joh, ik zou je wat willen vragen. Hij zegt, dit gesprek is met een reden. Hij zegt, je weet dat wij de vrijzijnconferenties hebben met Willem Ouweneel, met Martin Koornstra en mezelf. Hij zegt, ze noemen ons de drie musketiers. En hij zegt, zou jij ons willen versterken als vierde musketier? Ik zeg, ik wil, Kin. En dat is geen valse bescheidenheid. Ik denk vaak gewoon, dat van het kaliber ben ik niet. Dat denk ik echt dan. Weet je? Dus ik kreeg tranen in mijn ogen. Ik zei, Wilkin, ik zeg, waarom ik? Toen zei Wilkin, om twee redenen. De eerste reden is heel egoïstisch, zei hij. Dat ik denk dat jij iets hebt. Een kleur, een salving die wij niet hebben. En dat de conferenties alleen maar kunnen doorgroeien, groter worden als jij ons gaat versterken. Dus dat is niet de hoofdreden. Hij zei, ik was aan het bidden. En weet je wat God tegen me zei? Hij zegt, God zegt tegen mij, het wordt tijd dat Jan Paul een podium krijgt in het land. Je hebt een podium, zet hem erop. Hij zegt, Jan, ik ben gehoorzaam. Nou, ik zeg, de rest is geschiedenis. Sinds die tijd, ik weet niet wat me overkomt. Dus twee weken nadat ik die brief op de bus heb gedaan, is de hemel open gegaan. Kwam mijn passie terug, kwam mijn bestemming terug. Ja, ik heb 5 boeken mogen schrijven. Ik mag op allerlei... Het is gewoon onwaarschijnlijk wat ik... Soms zat ik in de auto en zeg, knijp even in mijn arm. Is dit echt... Ja, ik die wilde stoppen, die gedesillusioneerd was, die teleurgesteld was, die mijn passie kwijt was. Hoe is het met jou? Hoe is het met je passies? Zijn er dingen in jouw leven geweest misschien waardoor je passie geroofd is? Heb jij verlangen om God beter te leren kennen? Heb je passie voor de kerk? Heb je passie om in je bestemming te wandelen? Heb je passie dat Gods koninkrijk openbaar komt? Heb je passie voor je huwelijk? Ik zie steeds meer ook bij ons in de gemeente. Dat mensen nog wel met elkaar leven, maar dat elk vuur, elke passie uiteindelijk verdwenen is. Heb je passie voor een rein en heilig leven? Misschien is het verdwenen gewoon door de drukte van het leven. Door de routine, door de sleur. Misschien doordat je passie voor God is weggegaan. Misschien door teleurstelling. En Paulus zegt vandaag tegen jou, tegen mij... Laat je enthousiasme niet bekoelen, maar laat je aanvuren door de geest. Als jij vandaag ervaart dat je aangevuurd moet worden. Oh, misschien is het er nog wel een beetje, maar weet je, het dreigt te doven. Het vlammetje is nog klein. Vlammetje voor God, vlammetje voor de kerk misschien, vlammetje voor je vrouw, je man. God zegt, ik wil met mijn geest komen vandaag. En ik wil je weer een vuur en vlam zetten. En misschien moet je net als ik iets rechtzetten. Misschien moet je vandaag tegen jezelf zeggen, ik zet me over mijn teleurstellingen heen. Misschien moet je een daad doen, net als ik een brief schrijf aan iemand. Dat kun je later doen, maar je kunt naar voren komen om te zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil vandaag opnieuw uw passie ontvangen. In eerste plaats passie voor u, Heer. Als ik passie voor u heb, dan krijg ik opnieuw ook passie voor mijn huwelijk. Passie voor de kerk. Passie voor het openbaar worden van het Koninkrijk van God. Weet je, mensen kunnen ons echt pijn doen. De pijn die ik had was heel reëel, hoor. Het was niet omdat ik een of andere aanstellerige jongen ben. Maar mensen kunnen je echt pijn doen, waardoor je in die teleurstelling blijft hangen. Hoe je je best ook doet om eruit te komen. God wil je eruit halen. Heer, u kent al deze lieve mensen, Heer. Heer, u bent bewogen om ze. Heer, er is vanuit u geen enkel verwijt. Geen enkel oordeel, Heer. Heer, u kijkt naar ze, Heer, met een blik van ontroering. Met een blik van blijdschap, Heer. Dit zijn uw kinderen. Heer, en vooral deze mannen en vrouwen, jong en oud, Heer. Heeft u dromen neergelegd, Heer. Dromen van een geweldig huwelijk. Dromen van een rein en heilig leven. Dromen van een wandel met u. Dromen van een plek in de kerk om mee te bouwen. Dromen voor een unieke bestemming. En op de een of andere manier, Heer, is er wat gebeurd waardoor ze de passie voor die dromen zijn kwijtgeraakt. Maar dank u wel, Heer. Er is geen oordeel. U wil ze weer oprichten. U wil als het ware daar uw vuur opnieuw inblazen. Heer, ik bid echt dat het niet iets zal zijn van de buitenkant, Heer. Nee, maar dat echt die innerlijke drive daar zal komen. Dat het echt hartstocht zal zijn, Heer. Heilige Geest, we nodigen u uit. Kom op dit moment en raak deze lieve mensen aan met de kracht van uw Heilige Geest, Heer. Heilige Geest, blaas opnieuw het vuur in hun harten aan, Heer. Vuur voor uzelf, passie voor uzelf, passie voor de kerk. Passie voor unieke bestemming, Heer. Passie voor een rein en heilig leven, Heer. Heer, passie voor wat dan ook, Heer. Maar kom met uw Heilige Geest op dit moment en raak deze lieve mensen aan, Heer. Omdat ze hier vandaan zullen gaan als andere mensen, Heer. En niet omdat er iets is opgelegd van de buitenkant, Heer. Omdat er van binnen in het hart iets is gebeurd, Heer. Een innerlijke drive opnieuw. Een passie om ervoor te gaan. Om morgen vroeg op te staan en te zeggen, ja, ik heb een doel om voor te leven. Halleluja.